Goedemorgen allemaal. Het was inderdaad iets moeilijker dan de bedoeling, de tekst. Er bestaat nog geen Torri van Jacobus, of Jacob, of ik weet niet hoe ze hem zouden noemen in straattaal. Maar voor de scherpe lezer, welke vertaling was dit? Gaan we gelijk maar even kijken of ze op de woorden hebben gelet. Dit was de NBG en dat kon je zien aan dat er in plaats van Gehenna bijvoorbeeld hel stond. Maar ik weet niet of jullie zo scherp hebben gelezen. Nee, wij lezen met de jongeren meestal uit de jongerenbijbel. Dat is de nieuwe bijbelvertaling. En misschien spreekt die nog niet zo aan als de Torri van Matti, zoals jullie die net hebben gehoord. Maar die is wel iets makkelijker. Straks, ik zal de techniek er alvast een hint geven. Aan het eind wil ik graag nog even een filmpje laten zien van wat ingezonden is. Een late mededeling, zullen we maar even zeggen. Daarna, een filmpje over de 12- en 13-jarigen. Dat gaan we straks na het eerste deel van de preek doen. Want we hebben vandaag twee delen, de preek. We hebben het vaker gedaan bij een jongerendienst dat we het in stukjes hakken. Dat is gewoon iets prettiger luisteren als je tussendoor even een liedje kan zingen of zo, of een filmpje kan kijken. Maar het onderwerp leent zich er ook voor. Het onderwerp is namelijk, welke woorden gebruiken we, wat zeg je tegen elkaar? Want, laat ik dan maar even de tekst die iets te moeilijk was samenvatten. Wat hebben we gelezen in Jacobus? Jacobus die schrijft eigenlijk in allerlei beelden van, ja, de tong is heel klein, woorden die zeg je heel makkelijk. Maar het is onvoorstelbaar hoe groot de schade kan zijn die hij aan kan richten. Dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. Hij had het ook inderdaad wat korter kunnen opschrijven, maar goed, bij deze dan. Onze woorden kunnen enorme gevolgen hebben. Gaan we eens even kijken wie van de jongeren Netflix kijkt. Herkennen jullie deze? Hebben jullie er nog nachtmerries van? Het is een vrij dramatische Netflix-serie. En daarin komt denk ik heel sterk naar voren wat de kracht van woorden is. Toch? Ja, ook daden. Het gaat ook over daden, maar ook woorden. Het gaat erom dat ze ontrafelen waarom een meisje uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. En ze werd onder andere gepest. De kracht van woorden. En ja, Jacobus die verbaast zich er eigenlijk over dat we zoveel dingen met onze woorden aanrichten. En dat ook gelovigen doen. En één stukje vond ik mooier uit. Hij zegt, met onze tong zegen we onze Heer en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Op één moment sta je hier liedjes te zingen, sta je lekker mee te zingen met My Lighthouse of een ander mooi nummer. Geef je God de Vader de eer en de dank. En even later ga je even makkelijk, praat je even makkelijk met verkeerde woorden over iemand die God ook gemaakt heeft, die ook zijn vader is, die ook zijn kind is. Maar daar denken we eigenlijk nooit aan. Dat is best wel een interessant stukje hier. En ik zat te denken, ja, eigenlijk is het ook, horen we niet elke zondag over hoe groot Gods liefde is en hoe groot zijn genade is? Is het dan niet gek dat we soms zo zonder liefde en genade met elkaar spreken? En toch, in alle kerken komt het voor dat mensen strijden met woorden, dat mensen afgebroken worden door wat er gezegd wordt, bedoeld of onbedoeld. Dus het is een goed onderwerp om over na te denken. De vragen die ik vandaag met jullie wil kijken, kort. Waar moet je op letten als je met iemand spreekt? Welke woorden gebruiken we naar elkaar? En ja, soms is het toch ook nodig om iemand aan te spreken of niet? En soms, ja, zeg nou eerlijk, soms weten we toch ook gewoon beter als iemand anders het fout doet. Dan ziet hij het zelf niet, maar wij weten het. Moet je hem dan aanspreken of niet? Wanneer wel, wanneer niet? Interessante. En voordat ik jullie alle antwoorden ga geven, wilde ik nog even met jullie bidden. Vader, ik wil u danken voor deze morgen, voor deze toffe dienst. Dank u wel dat we die jongeren wat meer in het zonnetje mogen zetten. Dat we mogen laten zien hoe we het geloof met elkaar delen. Dat we mogen nadenken over de woorden die we spreken. Geef mij ook de woorden, geef de wijsheid ook aan André die straks zal een stukje zal delen met ons, Vader. En mogen vooral ook weer u de dank en de eer geven. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wilde, dit is eigenlijk de tekst waar het om gaat. De Jacobus die was eigenlijk vooral bedoeld om een beetje te prikkelen. Nu prikkelde die op een iets andere manier dan de bedoeling, maar we gaan met elkaar deze tekst lezen. Efeze 4 vers 29. Dit is ook uit de MBV, nee dit is zelfs de concurrente vertaling, maar ik vond hem leesbaar genoeg. We gaan straks kijken of de jongeren het snappen. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. Klein beetje inzoomen, dat is wel te doen, hè? Ja. De eerste twee vragen gingen erover, wat zeggen we tegen elkaar? Welke woorden gebruiken we als we met elkaar spreken? En, nou ja, dat is vaak geen probleem. Ik bedoel, we praten vrij makkelijk met elkaar. Maar Paulus vraagt ons om erover na te denken welke woorden we gebruiken. Hij zegt allereerst wat we niet tegen elkaar moeten zeggen. Verkeerde woorden, bedorven woorden, laten we die vooral niet zeggen. Wat dan wel? Goede woorden, woorden die opbouwen. Waar moet je nou aan denken als je het hebt over woorden die opbouwen? Woorden die opbouwen, en dan hebben we het eigenlijk vooral over hoe we als gelovigen, als we bij elkaar komen, hoe we dan met elkaar praten. Zorg er nou voor dat we dingen tegen elkaar zeggen, waardoor je verder komt in je leven, waardoor je verder komt in je geloof, waardoor je geloof opgebouwd wordt. Dat is iets wat voor Paulus heel belangrijk is, dat we zien hoe iedereen bezig is om te ontwikkelen en dat we de woorden die we zeggen daaraan bijdragen. Dus geen verkeerde woorden, goede woorden die opbouwen, dat zouden we tegen elkaar moeten zeggen. En dat geeft dan genade, dat geeft vreugde, dat geeft geloofsvreugde in iemands leven. Je kan niet alleen met woorden heel veel kwaad aanrichten, je kan ook iemand zijn dag maken, je kan ook genade geven, iemand helemaal blij maken. Je kan best een hoop doen met woorden. Als je het dus hebt over die eerste twee vragen, dan hebben we eigenlijk al ongeveer een antwoord in deze tekst. Waar moet je op letten als je met iemand spreekt? Welke woorden moet je gebruiken naar elkaar? Eigenlijk zou je altijd hieraan moeten denken. Bouw het op wat ik zeg. Bouw de woorden die ik wil zeggen, bouw die op. En soms dan, er kunnen allerlei situaties zijn, soms hebben we gewoon het gevoel dat we even iets tegen iemand moeten zeggen. Dan zou je dus eigenlijk even moeten nadenken. Bouw wat ik wil gaan zeggen, bouw het op. Dus ja, dat maakt het misschien iets lastiger, want dan moeten we iets vaker nadenken voordat we wat zeggen, maar dat is waar Paulus ons hiertoe oproept. Bouw wat ik wil zeggen de ander op. Nou ja, die derde vraag, dat was eigenlijk ook om het gelijk een beetje praktisch te maken. Want er zijn soms situaties waarvan je denkt van ja, bouw dit nou op of niet? Moet ik nou iemand aanspreken als ik vind dat hij iets verkeerd doet of iets verkeerd gelooft? Dat kan soms lastig liggen, toch? Moet je iemand aanspreken op zijn gedrag of niet? Gelijk even de proef op de som nemen. Om dit uit te werken heb ik twee korte voorbeeldjes. Ja, en dan ronden we af. Het eerste voorbeeldje komt uit Romeinen 14. De zwakken en de sterken. Paulus schrijft daar een brief en hij is op dit punt gewoon met allerlei praktische verhandelingen bezig. Hij zegt, nou wat gebeurt er nou in een gemeente? Soms heb je mensen die denken dat ze bepaalde dingen niet mogen eten van hun geloof. Soms heb je mensen die denken dat ze bepaalde feesten moeten houden voor de Heer. Hoe ga je daar nou mee om? En wat hij dan eigenlijk zegt, ja weet je, mensen die bepaalde dingen niet eten of bepaalde dagen wel of niet vieren, ze doen het allemaal voor God. Ze danken God. En we zouden hen niet moeten veroordelen daarin. We zouden, want God is degene die het geloof geeft. God is degene die het inzicht geeft. God gaat een weg met hem. En we zouden daarom hem niet moeten veroordelen. En hij schrijft dan ook: laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hem niet te ergeren. Dit is nou een voorbeeld waarin het soms beter is om elkaar niet aan te spreken. Want als we zo iemand veroordelen, als we zo iemand aanstoot geven, ja, dat kan misschien zelfs wel zijn geloof schaden. Dat hij denkt van ja, dan zit ik in een kerk, daar moet ik me veilig voelen en ik word aangevallen op wat ik geloof, terwijl ik het gewoon voor God doe. Soms is het dus beter om iemand niet aan te spreken. Om het lekker verwarrend te maken. Soms juist wel. En daar heb ik ook nog één voorbeeld van. 2 Timotheus 4 vers 2. Paulus schrijft aan Timotheus, een jong iemand die hem helpt in alles wat hij doet. Verkondig de boodschap. Blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld en dat het onderricht verwijst. Even een kleine correctie, met alle geduld en onderwijs. Maar wat zegt hij hier nou tegen Timotheus? Ja, je moet ook gewoon blijven aandringen. Je moet mensen terechtwijzen, je moet ze straffen, je moet ze vermanen met geduld en onderwijs. Ongeveer precies tegenovergesteld als wat we net lazen. Maar als je even de context er hier omheen neemt, dan zie je precies waar het verschil in zit. Soms gaan mensen inderdaad de verkeerde kant op met hun geloof. Dan moeten ze eigenlijk even wakker geschud worden. Dan moeten ze weer even geconfronteerd worden met, ja, maar zo staat het er toch. Dus om het lekker verwarrend te maken, moeten we nu iemand aanspreken of niet? Ja en nee. Maar, wat onderscheidt nu deze twee voorbeelden? Jullie zouden het kunnen raden. Volgens mij kan je de tweede tekst ook, is die ook in de context van gelovigen. Dus dan zouden het allebei gelovigen zijn, in principe. Kijk, bonuspunten. Dit is hetgeen wat het onderscheid maakt. Bouwt wat ik wil zeggen op. In de eerste tekst zegt Paulus namelijk, ja, je moet iemand niet veroordelen en je moet hem niet voor de kop stoten, want dat kan zijn geloof wel eens schaden. In de tweede tekst zegt Paulus, ja, je moet soms iemand eens even wel aanspreken, maar dan in geduld. Je kan hem vriendelijk de weg wijzen in liefde en je kan hem dan juist opbouwen. Dit is eigenlijk iets, als je gaat kijken hoe Paulus vaker het heeft over hoe we met elkaar zouden omgaan. Dit zou bijna een regel kunnen zijn die je overal in zou kunnen zetten. Bouwt wat ik wil zeggen de ander op. Oké, ik dacht, laat ik jullie nog één tip meegeven, want dit is misschien nog een beetje van, oké, hoe moet ik dit nu toepassen? Ik heb nog één tip en dan zijn we klaar. Paulus die schrijft nog ergens, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Het kan dus inderdaad zijn dat je soms het idee hebt dat je iemand even flink op zijn fouten moet wijzen. Of dat je wil even laten zien dat jij het beter weet. Dat is dus het eerste wat hij zegt. Hè? Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Nee, hoe zouden we met elkaar om moeten gaan? De ander belangrijker dan jezelf achten. De ander hoger dan jezelf achten. Dat is moeilijk. Want dan moet je dus inderdaad die ander boven jezelf zetten. Maar weet je, dat is wel iets hoe je dit in de praktijk kan brengen. Als je namelijk die ander belangrijker dan jezelf acht, dan heb je ook hem op het oog. Dan ben je ook met hem bezig en dan denk je na van, bouwt het inderdaad op wat ik zeg? En dan is het ook makkelijker om het te formuleren. Want als je iemand belangrijker vindt dan jezelf, dan zeg je niet, ja, wat jij nou doet, echt, ik kan niet begrijpen dat je dat kan verzinnen. Nou, allemaal woorden die je zou kunnen verzinnen. Als je iemand belangrijker vindt dan jezelf, dan zeg je, nou ja, weet je, misschien zie ik het verkeerd, maar is dit misschien handiger? Of zou dit er misschien niet kunnen staan? Je gaat op een hele andere manier ook met mensen praten op het moment dat jij die ander boven jezelf zet. Dus dit is de tip. En hij zegt dan nog verder, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Oké, dus welke woorden zouden we spreken? De woorden die de ander opbouwen. De woorden die de ander verder helpen. En hoe kan je dat het beste in de praktijk brengen? Door de ander belangrijker dan jezelf te vinden. Door vooral op die ander te letten. Dat is een tip die Paulus hier geeft hoe we met elkaar als gelovigen zouden omgaan.